Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Sì! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Che ci fa abbracciare! Che
abbracciami,
ci fa sognare!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Het is 1 februari, 9:50 's ochtends om precies te zijn. En ik mag het voor het eerst sinds een maand weer zeggen. Want Wesley, Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ik, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Lo Stadio, ja, toch weer tijd voor een kleine update van onze kant. Tijd voor een uurtje over Italiaans voetbal. Weliswaar werd er afgelopen weekend niet gevoetbald, niet gespeeld. Geen speelronde in de Serie A in ieder geval. Maar toch wel genoeg om over te praten. Veel transfers. Afgelopen maand sowieso veel gebeurd. Ja, Wes, leef je nog?
Ja, goedemorgen. Ik leef zeker nog. Het is gelukkig nieuwjaar mag ik niet meer zeggen. Maar het is wel de eerste keer dat wij elkaar inderdaad weer een beetje spreken zo met z'n allen.
Zeker. Ja, wij ja, met z'n tweeën, waarbij mensen
luisteren. De luisteraars vooral natuurlijk.
Ja.
Maar het gaat goed. We hebben een lekkere drukke transferperiode natuurlijk achter de rug. Want die is letterlijk gisteravond pas afgelopen. Dus dit is eigenlijk het perfecte moment om direct een terugblikje te doen, denk ik.
Goed moment om er een maand uit te zijn geweest en dan nu terug te keren. Ja, kort samenvattend waarom we er niet waren. Eerst natuurlijk een kleine winterstop in de Serie A. En daarna zat ik met mijn billen op het strand.
Lekker op Curaçao.
Ja, dus daar heb ik wel veel gevolgd. Veel meer dan ik eigenlijk wilde. Dan ga ik geen podcast opnemen.
Nee, goed, met het tijdsverschil werd het natuurlijk ook wat lastig allemaal.
Ja, het is daar nu 4:00 of 4:30 s'nachts. Dus ja.
Dat zou wat vroeg zijn geweest, hè?
Precies. En jij moet ook gewoon werken overdag. Zometeen ook door. Ik ook. Dus ja, dat ging allemaal niet. Vandaar dat we even hebben gewacht totdat er weer tijd was en weer moment was om allebei vanuit Nederland op te nemen. Want jij bent ook weer terug.
Ja, nee, ik ben inderdaad begin januari kwam ik weer terug uit Frankrijk. Dus ik ben intussen ook weer helemaal terug op bekende grond.
Ja, dus, fantastisch.
Nou, laten we ervoor gaan, hè?
Zeker. We nemen wel weer via het internet op. Dat gaan we de rest van het seizoen doen. Dus wees voorbereid. En veel te bespreken, Wes. Veel te bespreken. Waar wil jij beginnen? Bij de transferperiode van Juve of bij andere clubs? We gaan het even een uurtje over die Mercato hebben. Waarbij Juve toch wel de grote overwinnaar was, als we heel eerlijk zijn, denk ik.
Ja, ik denk wel dat als je inderdaad naar alle Italiaanse ploegen kijkt, heeft natuurlijk Juve, of misschien zelfs wel Europees gezien, hè, heeft Juve wel echt de beste transferperiode gehad. Terwijl het eigenlijk er totaal niet uitleek dat er überhaupt iets zou gaan gebeuren.
Want, was het ook aangekondigd, toch?
Aangekondigd. Nee, het was natuurlijk sowieso eigenlijk eind december volgens mij al werd er regelmatig wel genoemd van, ja goed, transferperiode, het zal rustig zijn. We verwachten geen, zoals ze dat in Italië mooi zeggen, bombe. Dus we verwachten geen grote knallers. En eigenlijk ook nog dit jaar zelfs, want volgens mij 2 weken geleden de persconferentie van Max Allegri, volgens mij voorafgaand aan de wedstrijd met Milan. Die zat daar op zijn stoeltje natuurlijk. En die zei ook, toen er werd gevraagd over wat gaat er gebeuren deze transferperiode, zei van, nou goed, de selectie die we nu hebben, dat is de selectie die we nu hebben. En die selectie gaat niet meer veranderen. Dus met deze selectie gaan we het doen.
Is dat poker geweest, denk je?
Ja, goed, toch wel een beetje misschien. Je weet niet hoe ver ze op dat moment misschien al waren met onderhandelingen. Maar dat het goed heeft uitgepakt uiteindelijk, dat is wel duidelijk.
Want rondom Vlahovic waren er al lange tijd roddels, toch? Vlahovic en Juventus. Vlahovic, de spits die door ons in de eindejaarspecial, ook wel onze vorige aflevering, heel erg is opgehemeld. En dan gaat hij opeens naar Juve. Dat, had jij dat nou voorspeld in die aflevering? Wel, hè, volgens mij, in de glazen bol. Want ik zei Tottenham. Nou ja, dat kwam er niet voor, van. Maar die hebben het wel deels gefinancierd natuurlijk.
Nee, ik heb het, ja, tenminste voorspeld denk ik niet. Maar ik had in ieder geval met hele grote hoop had ik gezegd van nou, ik mag, als ik dan toch een speler naar Juve mag praten, dan wordt het Vlahovic. En uiteindelijk is het gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. Maar nee, wat jij zegt, het was totaal niet eigenlijk in de lijn der verwachting. Zeker natuurlijk in die dagen, weken voordat hij ja, echt het hardnekkige gerucht kwam. Werd natuurlijk eigenlijk vooral gezegd, hij is veel te duur. Hij zou het seizoen willen afmaken in Florence. Hij wil pas komende zomer wil die kijken. Engeland is een serieuze optie. Dus ik had er eigenlijk totaal niet meer op gerekend. Tot op een gegeven moment een keer, wat was het? Het zou niet lang geleden zijn geweest. Dan een week geleden, volgens mij ergens rond een uur of 12. Dan komen natuurlijk al die laatste transfernieuwtjes weer naar buiten.
De bombe.
Dat inderdaad, ja, wie was het toen? Volgens mij Di Marzio en Fabrizio Romano. Romeo Agresti, een beetje de bekende,
of
de bekende
Fredo
namen.
Of Pedula natuurlijk ook, ja.
Die kwamen toen opeens inderdaad met het nieuws van nou, Juve gaat het toch nog een keer proberen. En eigenlijk was het toen heel snel in kannen en kruiken gevoelsmatig. En ja, ik denk wel dat dit is natuurlijk gewoon de transfer van dit winterse transferwindow internationaal gezien.
Ja, ze betalen tussen de 75 en 80 miljoen voor hem. Flink bedrag. Een beetje een transfer à la Higuain, zou ik het noemen. Die destijds, ik dacht in, welk jaar was dat? 2018?
Dat was 2017, denk ik.
Ja, 2017 van Napoli naar Juve ging. Dat was denk ik een nog grotere transfer op
en dat was 90
manier.
Miljoen, geloof ik, vanwege de afkoopclausule.
Ja, maar en Higuain had natuurlijk nog meer bewezen in de Serie A. En kwam van Napoli, waar men ook een enorm grote hekel aan Juve heeft. En die destijds ook nog gewoon een van de grote titelconcurrenten van Juve waren. Dit is een transfer van Fiorentina naar Juve. Ook geen unicum natuurlijk. Ook vanaf een club waar ze normaaliter een hekel aan de oude dame hebben. Maar het is niet echt een unicum, hè? Want Chiesa deed het ook al, Bernardeschi ook. Is Fiorentina de opleidingsclub van Juve geworden?
Nou, ze zeggen natuurlijk wel, tenminste ik heb het berichtje van de week een paar keer lang zien komen, dat het heel fijn is dat Juve tegenwoordig een tweede elftal heeft. En dan ging het over Fiorentina en niet over Juve onder 23. Dus dat was wel het leuke. Ja, maar goed, aan de andere kant, ik vind inderdaad, ja, weet je, Fiorentina, er waren natuurlijk ook een paar Fiorentina-fans, want die zijn in Nederland natuurlijk ook genoeg, die dan zeggen van, ik snap dat niet, dat je naar de aartsrivaal gaat. Maar dan denk ik ook van, ja, het is niet alsof Fiorentina op dit moment titelkandidaat is. Niet dat Juve dat op dit moment, zeg maar, echt op dit moment is. Maar
volgend jaar wel weer.
Het is toch een beetje of je van Utrecht naar Ajax gaat. Er zit toch wel logica achter, denk ik. Ja. Zeker voor je carrière.
En ze konden niet anders. Het contract van Vlahovic liep volgend jaar zomer af. Dus ofwel Fiorentina moest hem nu verkopen of aankomende zomer. En ik denk dat ze gewoon eieren voor hun geld hebben gekozen. Dat ze dachten, ja, we kunnen nu nog 75 miljoen cashen. Juve wil hem nu. Dan verkopen we hem en dan vervangen we hem wel met iemand anders die ook prima is. Daar komen we straks nog eventjes op natuurlijk. En voor Juve is dat toch een speler die ze dan nu kunnen halen. Aankomende zomer was dat misschien toch wat moeilijker geweest. Hè? Met meer concurrentie, ook vanuit de Premier League enzovoort. Dus wat dat betreft, voor alle partijen misschien wel een ideale transfer. Neem niet weg dat hij echt compleet uit de lucht kwam vallen. Want financieel leek Juve er echt wel een tijdje onder te zitten de afgelopen maanden. Ook vooral door de periode met Ronaldo. Nou, hij is eigenlijk de opvolger van Ronaldo, hè? Ook met het rugnummer.
Ja, letterlijk. Ja, precies. Rugnummer 7 gekozen. Maar wat je zegt, eigenlijk hetgene waar natuurlijk een beetje de, of tenminste het geld toch weer vandaan is gekomen, is natuurlijk, ze hebben een kapitaalinjectie gehad. Inter volgens mij ook. Vorige week kwam dat rond, ja. Dacht ik. Maar bij Juve is natuurlijk het familiebedrijf Exor. Van Elkan, dat is dan een van de afstammelingen van de Agnelli-familie. En die hebben gigantisch veel geld. En eens in de zoveel tijd doen die een soort kapitaalinjectie in de club. Nu was het eigenlijk vooral om een beetje de schulden die natuurlijk zijn opgelopen tijdens de coronasituatie op te vangen. Maar er was ook een budgetje, een deel van die injectie was toch beschikbaar gesteld om op transfergebied misschien nog iets te doen. En dat is nu natuurlijk zeker gedaan, want naast Vlahovic is ook Zakaria binnengehaald.
Ja.
Middenvelder van Borussia Mönchengladbach. Die was ook eigenlijk aankomende zomer transfervrij, dus daar zaten ook heel veel ploegen achteraan. Barcelona werd genoemd. Nog een paar andere Italiaanse ploegen. Bayern München. Maar die is nu eigenlijk ook relatief goedkoop natuurlijk richting Turijn gekomen. Daar betalen ze volgens mij in totaal 7 miljoen inclusief bonussen voor ongeveer.
Toch lekker.
Nee, zeker. En je hebt opeens voor je gevoel heb je eigenlijk op twee plekken waar er echt wel een verbetering nodig was. Natuurlijk en in de spitspositie en op het middenveld heb je nu toch opeens wel weer in ieder geval zeker in de spits een grote naam en op het middenveld een veel betrouwbarere naam.
Ja, Zakaria is een controlerende middenvelder. Hè?
Ja, een beetje. Tenminste, hij kan op 6 en op 8 kan hij spelen eigenlijk.
Ja.
Hij heeft ook bij Gladbach een paar keer centraal achterin gestaan, maar dat was meer een beetje uit nood. Maar het is, hij werd vooral in Duitsland eigenlijk omschreven als een loper, een balafpakker. Maar desondanks, ondanks fysieke gesteldheid, zeg maar, omdat hij groot en sterk ook nog eens is.
Ja.
Ook heel technisch en intelligent qua spel eigenlijk. En het is vooral eigenlijk mooi om te zien dat het dus inderdaad Allegri zich niet echt kon vinden misschien in de ploeg die... Er stond natuurlijk in de jaren dat hij weg is geweest onder Sarri en Pirlo is Juve toch voor iets andere spelers gegaan.
Ja.
Natuurlijk iets minder fysiek, iets kleiner, technischer natuurlijk met bijvoorbeeld een Ramsey en een Arthur. Die eigenlijk totaal niet uit de verf zijn gekomen. En natuurlijk in zijn eerste periode bij Juventus zag het middenveld er van Allegri natuurlijk gigantisch uit. Want het was, wat voor powerhouses stonden daar toen allemaal. Het was met Matuidi onder andere, Can Khedira. Dat waren natuurlijk ook een beetje zijn aankopen eigenlijk. Dus dat was vooral gericht op de kracht. En dat lijkt nu met Zakaria weer een beetje terug te komen. Zijn inzet schijnt heel erg goed te zijn. Dus als het inderdaad een beetje een soort Matuidi light al zou zijn, dan ben ik al tevreden.
Ja, precies. En daar lijkt het misschien wel op. Zoals je zegt, de zwakke plekken toch een beetje geadresseerd, toch een beetje versterkt. Juve nu 11 punten achter op Inter. Inter dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Nou ja, titelkandidaat worden ze niet meer dit jaar, hè?
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, het is zeker... Dat is natuurlijk al, want jij zei dat volgens mij vorige week ook een keer... toen die Vlahovic transfer doorging. Van wat dan de club ertoe heeft bewogen... om dan nu toch zo flink nog te gaan investeren. En dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Waarom ze dat dan nu wel doen en bijvoorbeeld afgelopen zomer een stuk minder. Ik denk echt dat die... de angst hebben dat ze die Champions League toch mis gaan lopen. Zeker natuurlijk omdat het huidige seizoen ook nog niet... gewoon echt nog niet goed genoeg is.
Die wil garanties, toch?
Ja,
daar komt
precies.
Het op
en
neer.
Dat ze nu inderdaad alle zeilen bij willen zetten... om in ieder geval dan die Champions League te halen. Want ook dat is natuurlijk heel erg belangrijk met het oog op... eventuele transfers in de zomer, eventuele contractverlengingen. Als
en
je kijkt naar Dybala bijvoorbeeld.
Ja.
Het is een makkelijke bron van inkomsten natuurlijk. Dus dat is ook zeker mooi meegenomen voor de club. Dus het is inderdaad wel interessant om te zien dat er nu toch een andere keuze is gemaakt... om dan halverwege het seizoen te investeren. Want dat is natuurlijk ook iets wat eigenlijk gevoelsmatig Juve niet heel vaak doet in de winter. De laatste was natuurlijk, volgens mij Kulusevski kwam toen... wat is dat dan? 2 jaar terug? Maar goed, als je ook het rijtje verder ziet met winterse aankopen van Juve, dat is eigenlijk... volgens mij stond zelfs Edgar David stond er nog in als een van de grootste. Dus dat zegt wel genoeg hoe actief ze de laatste jaren zijn geweest. Maar goed, ik denk zeker als je inderdaad een cijfer moet geven... ook aan de transfermarkt nu van Juve... ga je toch wel makkelijk richting de 9 of de 10 misschien zelfs.
Absoluut. Nog eventjes trouwens, want iemand die daar een column over heeft ingesproken... en dat is wel belangrijk om er nog bij mee te nemen... is Juriaan van Wessem over Vlahovic, over de transfers van Fiorentina naar Juventus. En die verbindt er ook wat conclusies aan. Laten we daar ook even naar luisteren, want toch belangrijk hoor.
Dusan Vlahovic blijft behouden voor de Serie A... En dat is voor de competitie eigenlijk wel een meevaller. In feite heeft Juventus de echte vervanger van Cristiano Ronaldo gevonden. Het lukte door het late en ook laffe vertrek van de Portugees niet om in de zomer een opvolger te vinden. Maar uiteindelijk heeft de Juve-leiding dit toch wel knap gedaan. Het was nu eenmaal onmogelijk om Vlahovic in augustus te halen. Dat zou in Florence gewoon niet zijn gepikt. Dan had Rocco Commisso meteen zijn biezen moeten pakken. Het vertrek van Vlahovic roept natuurlijk herinneringen op en snijdt oude wonden open. In Florence vinden ze het nu eenmaal niet fijn wanneer hun eigen talenten worden weggekaapt door de andere machthebbers. Dat was al zo in de Renaissance, ten tijde van Leonardo da Vinci, die aan het hof van de Sforza's in Milaan zijn finest hour beleefde en dus niet in Florence. En met Michelangelo, die het hof van de Medici's inruilde voor Rome en het Vaticaan voor het vervaardigen van zijn meesterwerk in de Sixtijnse kapel. In het voetbal zijn er ook talloze voorbeelden. En altijd leidt dit tot grote onrust in de metropool aan de Arno. En echt niet alleen bij spelers die voor Juventus kiezen. Dat staat er zelfs los van. Toen Kurt Hamrin, de Zweedse wonderspits in 1967, vlak na de watersnoodramp in de stad koos voor AC Milan, werd dat echt niet gewaardeerd. En toen 5 jaar later Luciano Chiarugi, een held van de laatste Scudetto, diezelfde kant op ging, leidde dat tot felle protesten in de stad. De topscorer werd bij zijn eerste bezoek aan Florence genadeloos uitgefloten. Daarna kwam het tijdperk van Graaf Pontello en dat was eigenlijk de tijd waarin Fiorentina de koning van de transfermarkt was. Het haalde overal zijn spelers vandaan, als een kannibaal. Firenze Docet. Fiorentina miste in die jaren 2 keer de kans op de 3e Scudetto, maar had wel een prachtig team. Maar toen kort na die opleving de eigen talenten Nicola Berti en de Argentijnen Daniel Passarella en Ramon Diaz naar Inter gingen, werd dat wel degelijk als verraad gezien. Hetzelfde gold voor de transfers van Giovanni Galli en Daniele Massaro naar het Milan van Berlusconi. Je gaat immers niet weg bij Fiorentina om elders prijzen te winnen, luidde het motto in Florence. En als je vertrekt kun je maar beter naar het buitenland gaan, zoals de Zweed Glenn Hysén die naar Liverpool ging, of coach Sven-Göran Eriksson die uiteindelijk van Fiorentina naar Benfica ging. Het meest beruchte voorbeeld blijft de transfer van Roberto Baggio. Hij was de lieveling van Florence geworden na het afscheid van Giancarlo Antonioni. Alle clubs zaten achter dit vanwege blessures fragiele megatalent uit Vicenza. Baggio had eeuwige trouw beloofd aan Florence, maar eigenaar Pontello wist dat dat een onhoudbare zaak zou worden. Juventus, dat in die jaren de tweede viool speelde, wilde hem graag halen voor de wederopbouw en het aangekondigde Calcio Champagne. De Florentijnen zagen erbij al hangen en wilden niet nog een eigen talent kwijtraken aan een Noord-Italiaans hof. Eigenlijk was de deal al rond, maar door een toeval of noodlot troffen Fiorentina en Juventus elkaar in de finale van de UEFA Cup. De wedstrijd kwam niemand uit. Juventus wilde trainer Zoff opzij zetten en had dus niets aan een Europese hoofdprijs. En Fiorentina kon moeilijk zijn sterspeler verkopen aan de tegenstander in de finale. En bij winst zou het Baggio natuurlijk nooit meer mogen verkopen. Vanwege incidenten in de halve finale moest Fiorentina de thuiswedstrijd in Avellino spelen. En uiteindelijk won Juventus de beker en de volgende ochtend maakten beide clubs de transfer wereldkundig. Baggio baalde dat hij de regie over deze deal kwijt was geraakt. Hij had een beetje gelogen voor de finale. Heel Florence ging de straat op. Pontello was al niet populair en verkocht de club meteen na deze deal aan cineast Cecchigori. Florence voelde zich verraden, maar door wie? Baggio, Pontello of gewoon Juventus? Het ging er 10 jaar later bijna net zo fel aan toe toen Gabriel Batistuta werd verkocht aan AS Roma. Weer was Florence buiten zinnen, want Batigol paste in de ogen van de Florentijnen alleen in het paarse shirt. Het was na Baggio weer een lieveling die de curva in de steek liet. En weer 10 jaar later was Riccardo Montolivo de verrader, omdat hij AC Milan prefereerde boven een verblijf in Florence. Kortom, dat Bernardeschi, Chiesa en Vlahovic nu bij Juventus spelen is een bijzaak voor de Florentijnen. Deze drie hadden nooit mogen vertrekken. En waarschijnlijk krijgt de goedlachse Rocco Commisso de rekening van deze transfers gepresenteerd van de Curva Fiesole. Want spelers verkopen doe je niet als eigenaar van Fiorentina.
Nou ja, precies. Want als je dit ook bekijkt, wat Juriaan vertelt en hoe Juve dat toch altijd doet, ook vanaf Fiorentina en ook vanaf andere clubs. En ook deze transferperiode heeft gedaan. Niet alleen met Vlahovic, maar ook met Zakaria. Ook met andere. Ook met Gatti natuurlijk, die is overgekomen van Frosinone. En straks gaat aansluiten aankomende zomer. Dan zijn dat toch ook echte Juve-transfers weer, toch? Kan je voor het eerst in jaren, kan je misschien wel stellen.
Ja, ook een beetje grote statement signings natuurlijk. Ja. Om toch nog even aan te geven van, hey, het gaat dan misschien sportief de laatste tijd niet zo lekker. Maar ja, Juve is Juve. En we blijven natuurlijk altijd wel op de een of andere manier de aansluiting vinden. Dat is misschien een beetje gek gezegd als je natuurlijk zo lang achter elkaar kampioen bent geworden. Maar toch, we blijven wel gewoon een van de grootste, zo niet de grootste club van Italië.
En het feit zeg je tegenwoordig?
Ik zeg we tegenwoordig.
Ja, ja.
Nee, maar goed, en een van de dingen, en dat zag ik van de week ook langskomen. Want je hoort natuurlijk ook steeds vaker eigenlijk dat spelers, of tenminste jonge spelers, nu zeker een beetje van die gasten die natuurlijk in de talentencategorie vallen. Dus tussen de 16 en de, 1,22 in Italië. dat die natuurlijk ook steeds vaker fan zijn van Juve. Terwijl je gevoelsmatig, ja, een jaar of 10 geleden was iedereen fan van Milan of van Inter eigenlijk.
Mm-hmm.
En je ziet nu toch dat zeker door de periode, de succesperiode die Juve heeft gehad, dat er ook een hele generatie natuurlijk is opgegroeid met Juve is de beste club van Italië. En dat dat blijkbaar ook dus doorwerkt op de ja, echt clubvoorkeuren van de spelers. Want bij Vlahovic werd ook gezegd, groot fan van Juve al vanaf jongs af aan. En bij een paar andere spelers hoor je dat ook steeds vaker. Dus dat speelt misschien ook een rol. En dat is natuurlijk ook wel leuk om
is wel altijd
om te
zo,
zien hoe
ik.
Dat... Nee, natuurlijk, ja, kijk, Juve is wel een groot... Is sowieso natuurlijk ook qua fanaantal de grootste club van Italië. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien of inderdaad het feit dat er natuurlijk 9 keer op rij kampioen is geworden. Of dat...
We moeten wel zo even door naar een andere club, Wes. Want
precies, gaan we direct doen.
De grote Juve-podcast anders natuurlijk. Ik kan er ook nog wel lang over doorpraten, hoor. Maar dan, dan worden de luisteraars toch te veel zwart-wit gekleurd, denk
ik. En laten we gelijk naar jouw club gaan.
Kan ik niet laten gebeuren. Ja, bij Inter gebeurde natuurlijk ook het een en ander de afgelopen transferperiode. Ook daar werd gezegd dat er eigenlijk niks zou gaan gebeuren. Misschien dat er een spits zou worden gehuurd. Maar ook die kans leek eigenlijk klein. Inzaghi, de trainer, zei een aantal keer... Ja, we hebben gewoon al 4 spitsen met Zeko, Lautaro, Correa en Alexis Sanchez. Herhaalde die ook na de gewonnen Supercoppa finale natuurlijk tegen Juve. Was ook afgelopen maand. Moeten we toch even benoemen dan, hè, als we net een kwartier over Juve hebben gepraat.
Leuk.
Doelpunt van Alexis Sanchez in de 121ste minuut. Die was ik wel aan het kijken, ook op vakantie, Wes, voor de duidelijkheid. Maar ja, dus toen raakte Correa geblesseerd en dacht Inter, we gaan ons toch versterken. Daarvoor is Caicedo gehuurd van Genoa. Maar ja, de echte grote klapper is natuurlijk de komst van Gosens van Atalanta. Waarvoor Inter 25 miljoen voor betaald. Hij wordt dan aankomende zomer de vervanger van Perisic waarschijnlijk. Het contract van Perisic loopt af. De kans dat hij dat gaat verlengen lijkt niet zo heel erg groot. Gosens groeit er dan in. Nou, ik zou zeggen dat is niet een transfer à la Vlahovic. Maar wel een enorm grote goede transfer voor Inter dat afgelopen zomer toch ten dode leek opgeschreven.
Mee? Ja, absoluut. Nou ja, ik denk inderdaad na Juve is Inter wel de grote winnaar misschien op de Italiaanse transfermarkt in ieder geval. Want ook daar is eigenlijk een paar posities waar er inderdaad een klein beetje een... niet echt een dunne spoeling, maar in ieder geval waar je toch wel het gevoel daar kan eventueel nog wel iets bij. En zeker met Caicedo heb je gewoon een ervaren kracht. En dat is natuurlijk vooral een beetje als pinch hitter. Ja. En natuurlijk het voordeel dat hij natuurlijk bij Lazio met Inzaghi heeft gewerkt en het daar ook gewoon heel goed heeft gedaan. Want wij hebben daar natuurlijk, wat was het vorig jaar, was dat vooral natuurlijk heel vaak over de Zona Caicedo gehad.
Ja.
Want die gast die scoorde volgens mij iedere twee wedstrijden, scoorde die in de 98ste minuut. Dus dat is ook een kwaliteit.
Toch lekker om erbij te hebben. Want
nee, absoluut.
Je had met Alexis Sanchez en Correa, die het vaakst op de bank zitten, waren dat vooral twee spitsen die een 9,5 zijn. Hè? Die geen echte spits zijn. En Caicedo is dat wel. Dat is wel iemand die, zoals Zeko, de bal kan vasthouden. En nou ga ik niet net doen alsof hij het verschil kan gaan maken. Maar hij is wel iemand die... Die aanvalslinie sterker maakt. Die iets anders kan toevoegen dan die andere namen. En die een echte vervanger van Zeko is. En die was er tot nu toe niet. Dus wat dat betreft zou ik, als ik Inzaghi was, super tevreden zijn met de komst van hem. En zeker aangezien je hem ook kent. Hij zal vast niet heel veel gaan spelen. Dat zal hij zelf ook wel weten. Nou ja, dan is het denk ik voor iedereen een prima deal. Daarnaast ook de eerste Ecuadoriaan in de geschiedenis van Inter.
Dat is ook al een mooie.
Zeker,
en,
ja.
En nog meer voordeel, want hij heeft natuurlijk net als Gosens tijdens die presentatiefoto die mooie Inter-trui van Moncler gekregen.
Ja, ja,
dus
ja.
Dat is natuurlijk sowieso
staat weer, hem goed.
€700, geloof ik. Dus hij maakte sowieso wel winst op.
Ja, die trui vond ik aan het begin nog wel mooi, maar uiteindelijk ben ik hem toch steeds lelijker gaan vinden, eerlijk gezegd.
Nou, ik vind hem echt wel chic. Ik vind hem
wel tof. Ja? Dat grote logo op de voorkant. Wow,
ja, dat is voor mij de dealbreaker.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, en Gosens, dat is toch een transfer... die opvallend is. Gosens stond naar verluid ook in de belangstelling van Newcastle. Die natuurlijk heel veel kunnen betalen. Meer dan Inter. Wat denk je dat dan voor hem de keuze is om dan toch naar Inter te gaan?
Nou, het zal toch misschien een beetje de wil om een prijs te pakken. Ik denk niet dat Newcastle binnen afzienbare tijd ergens bovenin mee gaat draaien, tenzij het de championship is. Ik snap het ook wel. En hij is natuurlijk ook gewoon, dat moeten we gewoon eerlijk in zijn, hij heeft gigantisch goed op zijn plek in Italië. Heeft natuurlijk bij in Nederland, ja, wat was het, Dordrecht, Vitesse en Heracles, zag niemand het eigenlijk. En toen ging hij plots naar Atalanta en daar speelde hij de sterren van de hemel.
Ja, absoluut.
Dus ik denk ook gewoon dat het voor hem heel slim is om toch een beetje in diezelfde... Ja, goed, tactisch is natuurlijk wel anders, zeker nu tussen dit Inter en Atalanta. Maar ik denk zeker dat het voor hem ook gewoon heel erg fijn is om in hetzelfde land te blijven. Toch een beetje dezelfde omgeving. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij niet eens gaat verhuizen. Dat zijn natuurlijk ook gewoon fijne
zeker,
dingen voor iemand.
Ja.
Het puntje misschien is dat Goos natuurlijk best wel lang uitgeschakeld is geweest.
Dit hele seizoen al eigenlijk.
Dus dat je eigenlijk nog maar moet zien hoe die terugkomt en op welk niveau dat is. Maar goed, als hij gewoon het niveau van Atalanta haalt, dan heb je echt een gigantisch goede transfer gedaan, denk
ja.
ik.
Ja, afgelopen jaren een van de meest beslissende spelers van Atalanta, denk ik.
Ja, absoluut. Volgens mij een van de meest scorende en assistende backs van Europa, ook in die periode. Dus dat is ook genoeg.
Vorig jaar volgens mij door ons uitgeroepen tot beste linksback, linkshalf van Italië, van de Serie A. Dit jaar dan veel blessures gekend. Alleen het is niet zo dat hij het volledig verleerd is. Tenminste, daar lijkt het niet op. Daar hoop je ook niet op als Inter-supporter, precies. En dan heb je toch best wel wat oud-eredivisie-namen bij Inter. Met De Vrij natuurlijk, met Dumfries, met Gosens. Volgend seizoen met Onana. Dus wat dat betreft ook voor de eredivisie-liefhebber. Weer een extra team om te volgen. Hè? Het is niet het enige team natuurlijk in Italië waar er oud-eredivisie-spelers actief zijn. Maar bij Inter leren ze het wel een beetje. Het zijn er steeds meer, dus ook leuk om te zien. Tegenover de inkomende transfers ook het vertrek van Stefano Sensi natuurlijk. Die wordt verhuurd aan Sampdoria. Ook opvallend, uiteindelijk, hè? Misschien niet per se nu, maar als je het vergelijkt met 2 jaar geleden, toen hij bij Inter kwam, het eerste half jaar super beslissend was, fantastisch speelde, echt de leider van het middenveld was, is dat toch wel tegenvallend. Heel veel geblesseerd geweest. Ja. En daar ligt het ook echt aan. Denk je dat een plek is waar hij weer zijn carrière op het goede pad kan leggen?
Ik denk het wel goed. Kijk, bij hem letterlijk het enige wat er met Sensi moet gebeuren is denk ik gewoon dat hij fit moet blijven. Dan kan hij letterlijk overal ter wereld spelen, denk ik. Want ook als je ex-ploeggenoten hoort over hem, zeggen ze van nou goed, hij heeft echt de kwaliteit om ook makkelijk bij een Barcelona of een Paris Saint-Germain mee te draaien. Alleen het probleem bij hem is echt gewoon puur die fysieke pijntjes altijd, ziek, zwak, misselijk.
Maar zo breekbaar.
Het is echt een beetje de man van glas, hè?
Het was juist tijdens Sampdoria Inter dat hij weer geblesseerd raakte dit jaar. Daarvoor werd hij nog wel ingezet door Inzaghi. Toen ging hij een duel aan, echt een 50-50 duel. Raakte hij direct geblesseerd, waardoor Inter, dat al met 10 man stond, het duel met 9 man moest gaan uitspelen. Dat is voor een trainer toch wel een dealbreaker, denk ik. Dat iemand zo snel geblesseerd raakt, dat je op een gegeven moment toch denkt, ja, als ik hem inbreng, dan is het risico toch best wel groot dat ik straks weer moet wisselen of dat ik straks met een man minder sta. En dat is toch wel iets wat moet veranderen en wat hopelijk ook verandert als hij weer veel gaat spelen en als hij weer echt veel de kans krijgt. Wat dat betreft is Sampdoria misschien wel de goede plek. Sampdoria natuurlijk in moeilijkheden.
Nieuwe trainer ook daar, hè?
Ja, zeker. Ja, maar daar komen we zo meteen nog op. Okay, we moeten toch een beetje structuur in aanbrengen. Want als we naar Inter kijken, naar de absolute titelkandidaat, moeten we ook even naar de twee echte concurrenten kijken. Voorlopig zijn dat er 2, kunnen er altijd nog meer worden. Laten we dan even beginnen bij de andere kant van de Navigli. Dat is Milan. Ja, daar is niks gebeurd eigenlijk. Kunnen we wel zeggen. Dat valt toch wel tegen. Want die hadden misschien wel een centrale verdediger gewild. Of een spits. Uiteindelijk kwam er wel een spits. Maar dat was een nieuwe Vlahovic. Niet iemand die er direct staat.
Laatste Tietz. Ook een Servische jongen. Dus dat werd... goed. En that's it.
Ja, that's it. Precies.
En het is natuurlijk best wel... eigenlijk vooral natuurlijk het feit dat Kjaer is natuurlijk uitgeschakeld, daar hebben we natuurlijk over gehad. Ze hebben natuurlijk de laatste wedstrijden eigenlijk ook met een heel provisorische verdediging eigenlijk gespeeld. Waar natuurlijk ook Ballo Touré staat natuurlijk op de Afrika Cup. Nog een paar blessures. Dus die speelde dan met, wat was het, linksback Kalulu centraal achterin. En allemaal andere ja, bijzondere formaties hadden ze uit de hoge hoed getoverd. Maar je verwacht dan juist op basis daarvan ja, dat er iets gebeurt. Alleen er gebeurde echt gewoon letterlijk niks op die Servische jongen na. En het kan best dat die Servier er in dit seizoen misschien nog een paar inschiet hoor. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat zeker voor een ploeg die bovenin meedraait. En toch ook wel een paar keer voorzichtig misschien heeft uitgesproken dat het... ja, toch echt wil mee gaan doen om die Scudetto en misschien ook echt wel kampioen zou kunnen worden. Is natuurlijk wel opvallend dat er ja, zo weinig ambitie is. Misschien een beetje gemeen om dat te zeggen, maar ja, het is toch wel gek dat er zo weinig actie
is
ondernomen.
Is het niet ook tactiek dat ze nu denken, oké, we kunnen kampioen worden, maar we hebben geen Europees voetbal, dus met deze selectie redden we het misschien ook wel. Die top 4, daar staan we al best wel stevig in. De kans dat we dat nog weggeven is ook niet zo groot. Gokken ze dan niet gewoon dat ze met deze selectie deze lijn kunnen doortrekken en dan aankomende zomer gaan investeren? Is dat niet de volgende lijn voor dit Milan? Is dat niet waarvoor ze hebben gekozen deze transferperiode? Want anders is het niet te verklaren.
Ja goed, dat zou inderdaad een redelijk goede argumentatie zijn. Alleen het blijft natuurlijk wel een beetje riskant. Want ik denk dat ook een beetje het idee was wat Juve had aan het begin van het seizoen. Van ja, goed, we zijn echt niet zo slecht dat we buiten de Europese plekken vallen. Maar goed, op het moment van spreken staan ze nog steeds vijfde. Dus het kan natuurlijk ook zomaar nog misgaan. Zeker als natuurlijk de concurrentie zich wel versterkt en in dit geval Milan zich niet versterkt. Goed, kijk, ze staan nu natuurlijk wel goed in die top 4. Maar je weet niet wat er kan gebeuren. Zeker als je straks misschien nog wat blessures krijgt, nog wat schorsingen. Zou het zomaar kunnen dat die inderdaad echt nog ver terug gaan vallen. Want het is natuurlijk niet... Het was vorig seizoen natuurlijk ook dat Milan... in ieder geval tijdens de winter heel goed stond nog. En dat die uiteindelijk ook nog best wel flink zijn gezakt.
Ja. Want als je naar de spits kijkt...
Het is wel gevaarlijk, hè?
Het is super gevaarlijk, want Ibrahimovic is dit jaar vaker geblesseerd dan hem lief is. Gaat waarschijnlijk ook de derby van aankomende zaterdag missen met een Achilles-pees-blessure. En dan moet je toch weer terugvallen op Giroud, die er ook niet altijd is. En zo hebben ze best wel veel plekjes waar er problemen zijn. Ook centraal achterin. Kjær ligt eruit voor een langere tijd. Tomori mist ook mogelijk de derby van zaterdag. En dat, terwijl dat misschien wel de meest belangrijke wedstrijd van het seizoen is tot nu toe. Hadden ze Botman toch nu al moeten halen, misschien. Ja. Gisteren bij Rondo. Nou ja, achteraf. Maar ja, gisteren bij Rondo van Ziggo Sport werd hij geïnterviewd. En toen zei hij wel, ja, Milan is geïnteresseerd. Ik zou het een mooie plek vinden. Dus misschien is die transfer wel ook op handen. Hetzelfde geldt voor Renato Sanchez trouwens, ook van Lille. En ook die wordt genoemd bij Milan. Dat aankomende zomer natuurlijk best wel wat namen gaat verliezen weer. Hè? Waarschijnlijk transfervrij.
Ja. Ja, dat blijft toch een beetje het repeterende verhaal daar natuurlijk. Afgelopen zomer natuurlijk Calhanoglu transfervrij naar de concurrent bij Inter, waar hij het heel goed doet. Donnarumma transfervrij weg, ondanks dat hij net Europees kampioen is geworden. Ja, dat zijn dan toch wel pijnlijke dingen. Want je zou toch juist zeggen dat je met zulke namen vooral heel veel geld kan verdienen. Als je dan ziet dat bijvoorbeeld nu bij Juve, die halen praktisch 60 miljoen op bij Kulusevski en Bentancur. Ja. En dan zie je daar tegenover dat deze zomer dan uit Milaan Kessie bijvoorbeeld weer transfervrij gaat vertrekken. Dan moet je toch een beetje achter je oren krabben, denk ik, als club zijnde. Al is het natuurlijk wel goed dat ze niet blindelings meegaan in eisen van spelers en zaakwaarnemers.
Het is, dat is, het is weer de duurzame oplossing. Medaille,
maar ja, je hebt toch het gevoel dat, ja, wat ik zeg, toch een klein beetje misschien die echte topambitie lijkt niet volledig daar te zijn voor mij.
Maar ik ben het met je eens. En ik heb er ook een discussie over gevoerd met Sam Planting afgelopen weekend. Hij vond het beleid van Inter niet echt duurzaam en heel risicovol. En dat is het ook wel, denk ik. Hè? Toch financiële problemen en dan tussen haakjes gehad. Want die problemen zijn nog niet helemaal opgelost, maar gaat wel de goede kant op. En die zetten toch in op risicovolle spelers. Bieden dikke contracten aan, halen Gosens nu weer met een rare constructie. Kijk je naar Milan. En bij Milan doen ze dat allemaal niet. Doen ze toch allemaal netter. Misschien wel het braafste kindje van de klas. Willen geen schulden meer maken. Willen niet meer dikke contracten geven. Willen toch duurzame investeringen doen. Die zich misschien uitbetalen. Kan dat slagen in Italië? Want ik heb daar echt wat twijfels bij, eerlijk gezegd. Als je kijkt naar Juve. Die doen eigenlijk een beetje hetzelfde als Inter natuurlijk. Op een andere manier. in Italië wordt er, en eigenlijk in Europa, wordt er altijd creatief boek gehouden. En ja, Milan wil dat sowieso niet.
En goed, ja, Milan heeft het in het verleden natuurlijk heel vaak gedaan. En die zijn nu inderdaad ook, ja, die hebben een nieuwe weg ingeslagen. En wat je bij Inter misschien ziet, dat die nog wel, ook zeker onder Conte, nog voor wat bekende namen zijn gegaan. Dus Alexis Sanchez, Arturo Vidal. Spelers die natuurlijk de Serie A kennen en die toch ook relatief al op leeftijd zijn. En dus daardoor toch een vrij dik contract krijgen. Zie je bij Juve nu met wat jongere spelers, Chiesa, Vlahovic. En bij Milan dat die echt wel juist wel zijn in gaan zetten, ook op de jeugd, meer dan vroeger in ieder geval. En wat je wel ziet bij Milan, denk ik, is vooral dat die heel jong en slim inkoop. En dat die spelers die ze op die manier hebben gekocht, dus denk aan een Theo bijvoorbeeld, dat die natuurlijk in waarde wel gigantisch zijn gestegen. Bennacer, Salemakers, dat ze natuurlijk allemaal spelers die relatief goedkoop en jong zijn gehaald. En intussen zijn die wel veel meer waard geworden. Dus dat is dan misschien hun nieuwe manier van handelen. Dat ze dan die spelers voor een veel groter bedrag kunnen kopen. Want volgens mij op Transfermarkt, ik ben dan niet super groot fan van die website, maar je hebt wel een paar mooie overzichten natuurlijk.
Ja.
Ook over de inkoopwaarde van de selectie en de daadwerkelijke transferwaarde.
Ja.
Daar is volgens mij het gat tussen inkoop en daadwerkelijk bij Milan echt gigantisch groot. Want wat ze eigenlijk hebben betaald voor de basis of voor de selectie die er staat, dat is praktisch niks. En als je ziet hoeveel het waard is, dat is natuurlijk wel een aardig bedrag al. Dus
daarom. En dat is denk ik toch
duurzaam,
een beetje wat ze willen.
Is het wel.
En daar dat zegt Juriaan van Wessem ook altijd, die toch iets alwetender is nog dan wij, denk ik. Dat Elliot, de eigenaars, de investeringsmaatschappij achter Milan, eigenlijk deze club gezond wil maken en dan wil verkopen. En dat is toch een andere strategie dan bij Inter gebeurt. Waarbij Suning misschien ook wel wil verkopen uiteindelijk, maar ze nooit meer het bedrag gaan terugverdienen dat zij in de club hebben geïnvesteerd. Bij Milan gaat dat wel gebeuren, want wat jij zegt, zo'n Leao is alleen maar meer geld waard geworden. Tonali, veel geld waard tegenwoordig. Theo Hernandez gaat een contractverlenging ondertekenen. Kunnen ze straks echt wel voor een dik bedrag verkopen. En zo heb je toch wel veel namen bij Milan en in mindere mate bij Inter en bij Juve, denk ik. Wat toch de clubs zijn waar Milan naar kijkt, eerlijk gezegd. Hè? Wat betreft succes en wat betreft spelers. In mindere mate Juve tegenwoordig, denk ik. Maar ja, dat komt wel weer. Napoli, daar gebeurde eigenlijk ook niks.
die hebben een verdediger gehuurd en dat zit ook.
Ja.
Ook daar eigenlijk bij, net zoals bij Milan, ook een beetje defensieve problemen. Ook veel blessures. Koulibaly natuurlijk was op de Afrika Cup. Die komt natuurlijk wel weer spoedig terug. Maar die hebben dus Axel Tuanzebe van Manchester United gehuurd.
Ja.
En dat is het dan ook
was
wel
ook nodig. Was ook wel nodig, hè? Een extra mannetje centraal achterin. Alleen ook daar gebeurt eigenlijk weinig. Ze raakte Manolas natuurlijk kwijt aan de Olympiakos. Die speelde al heel weinig. Tuanzebe is dan zijn vervanger. Maar voor de rest gaan ze het doen met dezelfde naam als in de eerste seizoenshelft. Ook niet echt breed.
Nee. Nou, ze hebben wel weer een nieuw shirt, dus goed.
Ja, was het nou de 10e of was het nou de 11e?
Het was volgens mij, tenminste ja, de 10e, want volgens mij de paar websites en accounts die er 11 van maakten, die rekenen
de keeper shirt
mee. Ja, goed, dan vind ik wat ver gaan, want dan kun je zeggen dat iedere ploeg natuurlijk een extra shirt heeft.
Precies, nee, dankjewel, want ik begon al te twijfelen. Ik had een tweetje eruit gegooid met 10 shirt. Ja, toen zei iedereen opeens 11 en toen dacht ik, ja, dat het keeper shirt, dat ga ik niet meetellen hoor.
Nee,
dat is vals boekhouden eigenlijk.
Dat is echt vals, dat is gewoon fraude eigenlijk.
Ja.
Nee, maar goed, dus ja, het is heel interessant om te zien dat natuurlijk eigenlijk de koploper en de ploeg die graag koploper wil zijn, investeren. En eigenlijk alles wat ertussen hangt, valt relatief mee. Want als je ook kijkt naar de Romeinse clubs, zijn er ook dan niet gigantisch veel investeringen geweest. Bij Roma.
Nou, Roma wel toch, zou ik
Oliveira,
zeggen. Ja.
Dat is wel een hele goeie. Die heeft natuurlijk zijn debuut gemaakt, al 2 keer gescoord. Tenminste, ik weet niet of jij die foto waarschijnlijk wel, hè? Ook die foto voorbij hebt zien komen dat hij als jochie van een jaar of 6, 7 een handtekening komt vragen bij José Mourinho.
Absoluut.
Ergens in Portugal op dat moment.
Zo'n foto heb ik ook.
En nu spelen ze samen. Ja, kijk, dat is prachtig.
Misschien is er voor mij wel een toekomst bij Roma. Zou ik mooi vinden, hoor. Ik heb ze alleen te hard afgekraakt afgelopen drie, jaar.
Sta je op de foto met Mourinho van vroeger? Of?
Nee, ja. Ik moet het een beetje downplayen. Met een billboard van Mourinho. Daar ben ik een jaar of 5, 6.
Een beetje downplayen. Ja.
En daar sta ik dan te poseren voor José Mourinho. Toen was ik al fan van hem. En dat is de jaren daarna alleen maar groter geworden.
Je moet die foto wel even online gooien straks.
Ja, misschien wel. Ja.
Kan niet omkijken.
Maar ja, als je kijkt naar zo'n Sergio Oliveira. Dat is toch wel iemand die voor Roma een goede aanwinst is. En die biedt toch kansen om anders te spelen. En dat heeft hij ook gewoon gedaan in de wedstrijden die hij heeft gespeeld. Maakte al de winnende met een penalty tegen Cagliari, dacht ik. Tegen Empoli ook hartstikke goed. Dus wat dat betreft is het toch een naam die iets kan betekenen bij Roma. En hetzelfde geldt voor Maitland-Niles, denk ik. Die de vervanger van Karsdorp is op rechts achter, maar ook op links kan spelen. En dat biedt voor Mourinho toch weer mogelijkheden om iets aan zijn opstelling te sleutelen. Maar ja, of die ambities hiermee echt zijn waargemaakt en echt waar kunnen worden gemaakt, dat is ook nog maar de vraag. Zesde plek, toch wel de stack waar ze thuis horen, denk ik. En het zou me niet verbazen ook als ze zevende of achtste worden. Heeft Mourinho dan goed gedaan? Ja, moeilijk.
Lastig.
Bij Lazio is de trainer ook ontevreden.
Enorm ontevreden. Nee, daar ook vrij weinig gebeurt. In ieder geval als we kijken puur naar de transfermarkt. Die hebben gisteravond echt op de allerlaatste seconde volgens mij van de transfer deadline in Italië hebben ze nog een aanvaller van Sporting gehaald. Giovane Cabral. Maar goed, dat is het eigenlijk ook wel. Maar het is eigenlijk sowieso wel een hele interessante trend. Want je ziet toch wel een paar ploegen die heel actief zijn.
Ja.
Ook als ik zeker kijk naar de degradatiekandidaten. Bij Genoa natuurlijk nieuwe trainer gehaald en een paar jongens. Bij Venezia volgens mij 4, 5 spelers. Salernitana heeft voor mijn gevoel een heel nieuw elftal gekocht. En je ziet dan toch dat zeker een beetje in de top, subtop, dat er vrij weinig is gebeurd. En goed, bij Lazio denk ik een beetje hetzelfde als wat je kunt zeggen over Roma. Dat ja, de achtste plek waar ze nu staan, is het ook wel een beetje. Maar het zou ook zomaar nog eens iets lager kunnen worden.
Maar zij hebben ook heel veel spelers waarbij het contract afloopt aankomende zomer. Dus ja, dan verwacht je toch dat ze iets doen deze transferperiode. Had Sarri ook verwacht naar verluid. En dan komt er eigenlijk niks. Sterker nog, er komen twee namen die eigenlijk niet wilden hebben. Dus ja, dan ben je trainer van Lazio. Heb je al een aanval die erg dun is? Heb je al een verdediging waarbij er wat namen weggaan? Heb je al een middenveld waarbij je overhoop ligt met een paar namen? Nou, mag je toch verwachten dat er iets gebeurt. En dat gebeurde bij Lazio toch helemaal niet. Zij zakken toch wel steeds meer per seizoen terug naar de middenmoot. Heb je datzelfde idee? Ik denk toch van, ze schurkte echt eerst tegen de top aan. Tegen de top 4. Natuurlijk nog een paar keer Champions League gespeeld. Misschien opportunistisch, maar nu zie ik ze toch echt meer als een top 8 club dan als een top 5, top 6, top 4.
Ja, ik heb ze volgens mij in de allereerste aflevering van dit seizoen heb ik gezegd, misschien is het wel een dark horse.
Ja.
Ik was wel oprecht van ze onder de indruk in de eerste paar wedstrijden. Toen het, tenminste, speelde heel aanvallend, zeg maar, om Lazio-achtig. In die eerste, wat zal zijn geweest, 3, 4 wedstrijden. Maar daarna is het inderdaad wel echt heel snel bergafwaarts gegaan. Mede doordat Sarri natuurlijk met zijn spelers overhoop begon te liggen.
Mm-hmm.
Ja, het is nu inderdaad, het is echt heel erg ver afgezakt.
Ze staan achtste. En ook daar zou het niet verbazingwekkend zijn als ze 9e of 10e worden. Ze kunnen ook 6e worden als het weer gaat draaien. En als die aanwinsten toch wel iets blijken te doen. Is nu niet echt sprake van. Of in ieder geval gevoelsmatig helemaal niet. En we hebben Atalanta helemaal overgeslagen trouwens, Wes. Waar Boga natuurlijk is gekomen.
Nou.
En Mihaila van Parma.
Die hebben volgens mij vorig seizoen nog een paar keer opgehameld.
Interessante, mooie interessante jongeling. Toen. Ja, maar dat zijn wel namen waarop Atalanta de afgelopen jaren überhaupt in heeft gezet. Hè, zulke soort namen. En ook Boga hebben we volgens mij al wel besproken. Is dat zo?
Ik denk het nog niet.
Voor mijn gevoel wel. Is dat iemand die een van de beste passeerders is van de Serie A afgelopen seizoen wel een beetje teleur heeft gesteld. Maar wel iemand die bij Atalanta misschien weer kan opbloeien. En hetzelfde geldt voor zo'n Mihaila, die heel erg bekend staat als een groot talent, nu een stapje maakt. Daar moet je toch vertrouwen in hebben dat Gasperini daar iets mee kan doen en iets mee gaat doen. Ja, dat zijn wel Atalanta-esque aankopen, zou ik zeggen.
Nou, nou goed, het is heel interessant ook vooral om te zien hoe nu de komende, tenminste de eerste volgende wedstrijd van Atalanta, volgens mij tegen Cagliari zondag, hoe dat eruit gaat zien. Want ze hebben natuurlijk afgelopen week, volgens mij, hebben ze al met de gigantisch, of nou,
thuis zegt Cagliari,
tenminste de laatste wedstrijd, toen speelden ze al met de gigantische, ja, feestopstelling noemden wij dat vroeger bij de, bij de amateurs. Maar dat er inderdaad echt, ja, jeugdspelers die normaal centrale verdediger zijn, stonden opeens op het middenveld en andersom.
Ja.
Omdat er gewoon praktisch iedereen was afwezig of geblesseerd of weet ik veel wat. En zeker als je voorin kijkt, volgens mij op dit moment Zapata heeft een spierblessure. Ilicic die zit opnieuw met een soort mentale problemen, burn-out-achtige problemen thuis. En volgens mij heeft Muriel heeft het coronavirus. Dus ik ben ook heel benieuwd op welke manier die nu aankomende zondag voor de dag kunnen komen.
Want Piccoli is verhuurd. Nou, dus die hebben ze ook niet meer achter de hand. Sam Lammers, maar ja, die zit er ook niet meer. Dus ja,
nee, dus het wordt interessant. Dus waarschijnlijk staat Pessina of zelfs valse negen in de spits of zo. Of iets. Ja. Of Malinowski vooruit. Maar ook daar is het wel natuurlijk een groot punt. Ja, vooral van wie is er beschikbaar het hele seizoen. Want de selectie is gewoon goed genoeg, ja, bij far goed genoeg om de top 4 te, ja, gewoon stevig in handen te houden. Alleen als er zoveel spelers ook daar wegvallen, wordt het daar misschien ook wat lastiger.
Nee, zo is het. En ja, wel een interessante transferperiode gehad. Goossens toch voor kunnen cashen, terwijl ze daar al een vervanger voor hebben eigenlijk met Petzella. Die is wel minder goed, maar Gasperini heeft toch zijn zegen aan deze verkoop gegeven van Goossens. Omdat hij vertrouwen heeft in zo'n Petzella en in zijn andere backs. Ook in Malen natuurlijk. Nou ja, Atalanta altijd een plekje altijd een club om in de gaten te houden. Even lager op de ranglijst kijkend. Ik denk niet dat we die club voor club gaan behandelen. Ja, wat is jou nog meer opgevallen bij de andere teams? Ja,
Fiorentina moeten we toch nog even over hebben.
Ja, zeker.
Die hebben natuurlijk vooral, nou goed, met Vlahovic natuurlijk een gigantische uitgaande transfer gehad. Maar die hebben zich toch ook wel interessant weten te versterken eigenlijk. Met Jonathan Ikoné van Lille. Was natuurlijk eigenlijk al heel vroeg in het transferwindow. Of tenminste, volgens mij zelfs voordat het open ging, was dat al praktisch rond. En eigenlijk ook uit het niets kwam opeens Gutold, Christoph Piontek kwam weer terug. Nu gehuurd van Hertha. En dus inderdaad de echte vervanger, als je het zo mag zeggen, van Vlahovic, is Arthur Cabral, een Braziliaan van FC Basel. Mm-hmm. Persoonlijk, ik heb hem volgens mij één keer zien spelen, denk ik, afgelopen seizoen. Maar wij doen natuurlijk bij Opta, maken we heel vaak lijstjes ook op aanvraag van Voetbal International en dergelijke. Ja. Over de jongste spelers, daar komt natuurlijk heel vaak komen. Mbappé en Haaland komen heel hoog te staan, net als Vlahovic. En heel, ja, toch wel heel opvallend. Iedere keer stond er een Arthur Cabral van FC Basel, stond ook gigantisch hoog in die lijstjes.
Heeft Fiorentina ook gezien.
En dat heeft Fiorentina ook gezien. En dat is denk ik een hele goede transfer, relatief goedkoop. Volgens mij 14 miljoen exclusief bonussen. Mm-hmm. Dus dat
hij is goed
natuurlijk
op,
ook wel iets met... Is hij goed op FIFA?
Op voetbalmanager. Ja, ik ben dat weer begonnen te spelen afgelopen maand. En Cabral die was altijd hartstikke goed. Dus ja, dat is iemand die wel ook wordt geraad in de games.
Nee, ja, goed, als je wordt geraad in de games. Is goed. Ja, goed, ik ben vooral heel benieuwd inderdaad. Want die hebben eigenlijk nu een hele nieuwe aanval de rest van dit seizoen. Met ja, waarschijnlijk Piontek, Cabral. Ik weet niet of die elkaar af gaan wisselen of dat die dan met z'n tweeën voorop staan. En dan op de vleugels en nog Nico González aan de ene kant waarschijnlijk. En dan Ikoné aan de andere kant. Het is wel opeens heel erg leuk. Relatief jong
ambitieus,
natuurlijk ook nog. Ambitieus, ja.
Verwacht je bij Fiorentina eigenlijk niet meer na de afgelopen 8 jaar. Maar ja, dit is toch weer de goede kant ingezet. En het zijn jonge spelers hè, die wat kunnen doen en wat kunnen betekenen. En die zit dus niet voor een heel dik bedrag aankopen. Wat dat betreft doen ze het beter dan een Lazio, beter dan een Roma.
Nou, er zit inderdaad nu wel gevoelsmatig in ieder geval veel meer visie achter. En dat is iets wat je vooral natuurlijk bij Fiorentina hebt gemist de laatste seizoenen. Maar eigenlijk sinds de aanstelling van Italiano lijkt het daar toch wat... Ja, beter te gaan eigenlijk, simpel gezegd. Hè?
Ja, zeker. En die heeft vast ook inspraak in de transfers. En zet minder in op de korte termijn dan op de lange termijn. Wat dat betreft ook wel mooi. Ja, even kijken nog naar
wat zijn nog favoriete transfers verder die hier voorbij zijn gekomen?
Bij mij Nani naar Venezia is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Hetzelfde geldt voor Cuisance, die overkwam van Bayern. Ook twee ambitieuze transfers, denk ik.
Gisteravond ook nog Nsame van Young Boys. Ja. Dat is volgens mij een van de meest doelpuntrijke spitsen van de Zwitserse competitie van de laatste paar seizoenen.
Ja, die ken ik iets minder goed, maar zo'n... Ja, Nani, toch mooi, hè? Dat is zo'n echte promovendus transfer, vind ik.
Ja,
Ja. Toch? Ja, dat is zo echt ja. zo'n...
Ja, toch
dat
wel een beetje.
Gebeurt, ja. gebeurt vaak door Italiaanse promovendi. Dus nou, je zag het een keer met Benevento en Sanja. En nu met Salernitana en Ribéry. Waarbij dat huwelijk op de klippen lijkt te lopen. Wat jij ook zei gisteren. En Torino heeft toch een aantal mooie dingen gedaan, hè Wes?
Zeker. Zeg jij het maar? Of,
Ja, nee, Samuele Ricci is natuurlijk fantastisch. Een mooie middenvelder, ook door Isaac van Achelen, die er vandaag overigens niet is, wel weer terugkomt. Uitgelicht als een van de meest interessante middenvelders van het afgelopen jaar. Ook pas 20 wordt echt beschouwd als een van de grotere Italiaanse talenten op het middenveld. En ik vind het toch mooi dat Torino dat voor elkaar krijgt om hem binnen te hengelen. Zou je eerder verwachten door een Juve of door een Inter of door een Milan, die hem dan weer vervolgens terugverhuren aan Empoli.
Nou, het is een hele intelligente jongen ook, want ik zag van de week ook een interview met hem. Hij studeert ook nog economie naast zijn voetbalcarrière. Ja. Want hij zei ook van, ik vind dat, tenminste het is mentaal is het wel lastig, maar ik vind het heel erg belangrijk om ook zeg maar, met één been buiten de voetbalwereld te staan. Want als je voetballer bent, dan zit je echt in je eigen bubbel. En ik vind het heel belangrijk dat ik inderdaad ook de rest van de wereld meekrijg. Dat zegt denk ik ook wel genoeg over misschien de onderbouwing waarom hij naar Torino gaat.
Ja.
Wetende dat hij daar natuurlijk veel meer kans op slagen tussen aanstekens of in ieder geval op spelen heeft.
En hij gaat met Juric werken.
Dan echt een topclub. Ja.
Als je met Juric gaat werken, dan heb je het toch goed voor elkaar. Ik bedoel, dat is een trainer die zijn middenvelders laat renderen. Heeft dat in het verleden met Amrabat gedaan bij Verona. Doet dat nu ook met Pobega bij Torino. Gaat dat vast en zeker ook doen met Ricci bij Torino. Of ook bij Torino dus. Dat vind ik wel leuk om in de gaten te houden. En Salernitana leek eventjes heel wat leuke transfers te gaan doen. Dat valt toch een beetje tegen uiteindelijk.
Diego Costa viel door het ja. water. En Ribéry die waarschijnlijk, misschien niet direct weggaat, maar die er toch ook een beetje de brui aan heeft gegeven. Ja, dat is dan toch jammer, hè?
Zo is het. Ik bedoel, je hoopt toch op wat grote namen. Pastore werd eventjes genoemd. En ja, als je Diego Costa en Pastore kan binnenhengelen in één transferperiode, nou, dan ben je wel 6 jaar te laat, maar toch wel leuk om te... Ja, zo is het. Ja, misschien wel langer. Maar ze hebben wel Verdi gehaald van Torino, wat een mooie voetballer is, die zowel met links als met rechts vrije trappen kan nemen. Fazio is op zich een redelijke verdediger voor een degradatiekandidaat. Sepe is een outkeeper van Parma. Dus ja, dat zijn wel namen die iets kunnen gaan doen bij Salernitana. En dat vond ik ook nog wel leuk. Jij nog iets om uit te lichten bij de andere clubs?
Sassuolo. Die hebben natuurlijk... Scamacca staat daar. Tenminste, ja, deze transferperiode is niet gelukt. Maar die gaat waarschijnlijk deze zomer wel weg. Waar bij Inter natuurlijk de grootste kandidaat is. En die hebben eigenlijk al nu alweer voorgesorteerd op dat vertrek met Luca Moro. Ja. Dat is een Italiaanse jongen, ook een jonkie, 21 pas volgens mij. In de Serie C speelde die. Dus dat is natuurlijk sowieso een flinke stap. Speelde bij Padova. Daar volgens mij 21 wedstrijden, 20 doelpunten, 2 assists, zoiets. Dat is zeker ook weer eentje voor de toekomst. Dat vind ik ook wel knap. Dat blijft heel knap, denk ik, bij Sassuolo. Dat die ook een heel goed scoutingsapparaat hebben en heel vroeg talenten op waarde weten te schatten. Dat die het eigenlijk altijd voor elkaar krijgen om ze voor een veel groter bedrag terug te brengen. Want dat zie je natuurlijk ook met Scamacca nu, waar ze 40, 50 miljoen voor vragen. Fratesi, waar ze 20, 30 miljoen voor vragen.
Ja.
Locatelli, waar ze natuurlijk al flink voor hebben verdiend. Berardi, die daar nog steeds rondloopt. Raspadori. Dat is echt een soort talentenfabriek en tegelijkertijd is ook een soort geldfabriek. Want het zijn niet eens hele gekke bedragen die worden genoemd.
Nee, daarom. En dat zijn toch spelers die gaan doorgroeien bij Sassuolo. En ongetwijfeld ook gaan worden verkocht. En ze werden ook met Luca in verband gebracht, hè, van Pisa. Die ook een aantal keer is genoemd in de podcast. De Italiaanse Peter Crouch. die in de Serie B grote indruk maakt bij Pisa. En ook dat is weer een typische Sassuolo transfer, zou ik zeggen. Als dat in de toekomst doorgaat, is nu niet gebeurd.
Een van de mooie dingen ook nog, sorry dat ik even onderbreek,
nee,
Pisa,
nee,
als we daar toch nog even in zitten. We kennen Pisa natuurlijk allemaal van de toren van Pisa. En die hebben nu dus een nieuwe spits gehaald, die heet Torre Grossa. Of letterlijk betekent dat de grote toren.
Fantastisch,
dat is natuurlijk heel toepasselijk.
En daarnaast een echte toren met Luca natuurlijk ook
absoluut.
Nog.
Absoluut. En daarnaast, ik ben ook wel benieuwd hoe Genoa het seizoen probeert te redden. Natuurlijk een nieuwe trainer, wat tenminste toch vrij in ieder geval zeker voor de gemiddelde voetbalkijker, denk ik, heel erg onbekende naam is. Alexander Blessin van KVO Stende uit de Red Bull school. Maar die zit nu al, nou, 2 seizoenen zat hij in België. En dan nu, ja, opvolger van Shevchenko, die natuurlijk heel snel weer werd ontslagen. En die hebben eigenlijk vooral ingezet op de jeugd. Die hebben Kelvin Yeboah, een groot talent uit, of tenminste een Italiaan, maar die voetbalde in Oostenrijk, hebben ze binnengehaald. Ze hebben Gudmundsson van AZ gisteren nog gehaald. Van Brøndby, Morten Frendrup, die ook heel goed staat in alle statistieken daar in die competitie. Maar goed, ja, wat jij eigenlijk zegt, ze lijken zich een klein beetje op te gaan maken voor de Serie B. Want het zijn inderdaad niet spelers die er direct staan.
De Belgen waren hier wel heel fel op, hoor. Ik heb allemaal appjes gekregen over
Blessin is wel echt een goede trainer.
Ja, ik kijk. Jij kijkt nog wel Belgisch voetbal, ik niet. Dus het was een kortzichtig tweetje. Ik had getweet inderdaad dat Genoa zich met deze aanstelling opmaakt voor de Serie B. Ik neem die woorden niet helemaal terug, wel een klein beetje. Maar ja, wat ik bedoel te zeggen is dat dit een trainer zonder ervaring in de Serie A, die op het moeilijkste moment van de club instapt. Ja, dan wil ik heel graag zien wat hij ermee kan. En dat is wat ik ermee bedoelde. Maar ik kreeg inderdaad allemaal appjes dat het wel als een hele goede trainer wordt gezien. En dat hij echt wel wat verschil kan gaan maken bij Genoa. Nou ja, dan laat ik me heel graag verrassen, Wes. Ik bedoel, waarom niet? Het zou toch mooi zijn als Genoa voor die eerste ster kan gaan. Ik bedoel, 9 keer kampioen geworden. Laten we volgend jaar dan maar voor het kampioenschap staan.
Stel je voor.
Ze staan nu 19e. Dus,
dat zou echt een stunt zijn.
Way to go, way to go. Laten we even nog naar de luisteraarsvragen gaan. Daar hebben we een keurig uurtje opgenomen zometeen. Zijn er nogal wat? Het vaste recept, jij Twitter en ik Instagram.
Yes.
Nou ja, dat was sowieso ook. Ja, we moeten voorbeschouwen natuurlijk ook nog, trouwens.
Ook nog eens, ja. Ja. Nou, maar goed, laten we vooral de vragen nog even doen. Exact. Ik denk dat het belangrijkste is.
Helemaal mee eens.
Even kijken. Oh, wacht, ik ben uitgelogd bij Los Stadio. Ik moet hem even snel inloggen. Dus ik weet niet of jij kan beginnen?
Ja, zeker. Even kijken. Ja, wat was de allerbeste transfer van de afgelopen Mercato?
Ik zou dan toch zeggen Vlahovic. Vooral, tenminste kijken naar zijn cijfers natuurlijk. En ook omdat daar natuurlijk bij Juve echt wel het zwakke punt is. Maar eigenlijk direct daarachter zou ik dan toch wel Gosens zeggen. Wat voor mij echt wel jij zei volgens mij over Vlahovic dat ook een beetje een jaloersmakende transfer is.
Absoluut.
Dat heb ik bij Gosens toch ook wel. Want ik ben zeker die eerste, bij Atalanta natuurlijk die periode, dat natuurlijk echt heel goed ging daar. Ja, het was echt fantastisch. Scoorde hij elke week, voorzetten, doelpunten. Champions League natuurlijk ook nog eens. Dat is denk ik toch wel een van de spelers die ik ook graag bij, of tenminste niet graag bij Inter zou zien.
Nee, exact, ja. Ja, en bij Juve was het misschien een ander verhaal geweest, omdat het natuurlijk een beetje een linkshalf is. En de meest interessante transfer van de afgelopen periode?
Ja, dat is
vraag van Marijn Rietbergen.
Dat is dan toch misschien wel die Federico Gatti, is een beetje onderbelicht misschien, omdat hij speelt natuurlijk in de Serie B, een verdediger. Stond ook in de belangstelling van meerdere ploegen. En eigenlijk vooral Torino, totdat Juve opeens tussendoor kwam vliegen en hem oppikte. Maar eigenlijk bij hem is vooral het verhaal daarachter. Hij is volgens mij nog niet eens oud, dus denk ik 24. Maar eigenlijk in 6 seizoenen is hij van de promotione, dus dat is het 6e niveau van Italië, nu opgeklommen naar een transfer naar Juventus. Hij is eigenlijk ooit begonnen als metselaar. En had eigenlijk totaal geen vertrouwen überhaupt dat hij ooit profvoetballer zou kunnen worden. En er leek het toch, tenminste tot vorig seizoen speelde hij nog in de Serie C. En nu een mooie transfer naar Juventus. Eventueel, ik weet niet of hij dan deze zomer aan gaat sluiten, of dat hij vooral ook wordt gehaald, een soort van wisselgeld misschien weer voor, om een andere speler te kunnen halen. Maar het is inderdaad wel een interessante. En daarnaast natuurlijk wat we net hebben gezegd al, Ricci van Torino is ook een speler waar ik op ga letten.
Dat is natuurlijk niet echt inkomend. Ik denk dat hij vooral bedoelt welke nieuwe spelers in de Serie A. Maar ik weet het niet, hoor.
En Cabral,
semantisch.
Van Basel.
Ja, zeker. En wie hadden we nog meer? Ja, Ikoné natuurlijk ook, vind ik. En ik ben benieuwd hoe Piontek het gaat doen. Allebei bij Fiorentina. Jij ondertussen al ingelogd?
Ik ben ingelogd, maar eigenlijk alle vragen zijn bijna hetzelfde. Van wat, is okay. Wat is de beste transferperiode? Wie heeft zich het beste versterkt? Maar ik denk dat we praktisch iedereen hebben gehad nu.
Ja, oh ja, hier heb ik er nog één.
Alle ploegen.
Wat vinden jullie van deze van fantokens? Zoals socios.
Ja, goed, die moet jij doen, want volgens mij staat ik dat op de shirt bij Inter.
Over. Ja, god, ik heb daar gewoon echt geen mening over. Ja, god, je moet iemand sponsoren en het is moreel waarschijnlijk niet helemaal goed.
Alle crypto's en NFT's en dingen, ja.
Ik weet daar echt niks van. Vroeger had ik op de middelbare school had ik een ECNM profiel, maar dat was eerder CNM met Frans en Duits. En al mijn vrienden hadden MNO en die kunnen dit allemaal wel, zijn er allemaal aan doorgegroeid.
Ja, volgens mij zelfs daarin slaat er helemaal nergens op allemaal, joh.
Nou ja, weet ik veel. Ja, ik heb vorige week eventjes naar 90 Minutes geluisterd. En daar probeerde, onze eigenlijke baas, Sam Kerkhoffs, probeerde het uit te leggen. Maar ja, dat lukt helemaal niet in zo'n podcast. Ja, en mijn mening hierover, ja, die maakt ten eerste helemaal niks uit. Ten tweede denk ik van ja, dan moet ik eerst helemaal goed begrijpen wat het is. En zolang er geen fans mee worden opgelicht, dan vind ik het wel prima.
Dat is
het
belangrijkste.
Brozovic noemt zijn Twitter-account Brozo Crypto. Dus ja, misschien moeten we Marcelo Brozovic van Inter wel even vragen om uitleggen. Die zal het wel weten.
Het zou gezellig zijn.
En veel voetballers zitten toch ook met NFT's en zijn er toch
weer
bezig.
Ja, tegenwoordig wel, hè.
Nou. Zie je allemaal van die apenplaatjes op Twitter en op de sociale media langskomen. Aankomend weekend, Wes, hebben we toch wel een lekkere speelronde voor de boeg. Met als absolute hoofdgerecht, denk ik, op zaterdagavond 6:00 Inter tegen Milan. Voorspelling, Kie?
Je gaat niet meer, hè, of wel?
Jawel.
Toch wel?
Ik weet het niet meer.
Hè?
Kijk, ik moest afgelopen vrijdag moest ik kaarten halen. En toen was ik te laat, want ik was aan het werk. Toen waren er alleen nog maar kaarten voor de derde in korte zijde. Dus die had ik snel in mijn winkelmandje gedaan en afgerekend. Alleen toen keek ik nog een keer en toen kwamen er toch nog betere kaarten beschikbaar. Een dag later. Verbazingwekkend genoeg. Ik weet niet waarom dat was. Dus toen heb ik die nog gehaald. Toen had ik ineens 4 kaarten, terwijl ik er maar 2 nodig had. Nu heb ik de andere 2 verkocht. Dus ik ga nog wel, zeker. Vrijdag heen, maandag terug, Wes.
Lekker zeg.
Weekendje Milaan.
Jezus.
Ja. ja.
Ongelooflijk.
Ik dacht nog misschien zondag ook nog naar een potje te gaan. Maar even kijken of dat gaat lukken.
En Juve speelt nog thuis, hè?
Precies, ja. En Atalanta Cagliari is natuurlijk ook leuk. Venezia Napoli. Maar ik denk dat het bij 1 blijft. Misschien naar de spa op zondag of zo. Ja, toch lekker.
Groot gelijk.
Eerst negatief
blijven. Je blijft toch ook een luxe poes, hè?
Ja, zo is het. Maar februari is een drukke werkmaand, hoor. Dat moet je wel nageven met de Olympische Spelen. En we hebben Juve tegen Verona natuurlijk. Venezia Napoli, Fiorentina Lazio. Genoeg om naar te kijken, zou ik zeggen.
Leuke potjes.
Zeker.
En we moeten toch nog even triest nieuws vanochtend. Want Maurizio Zamparini overleden. En dat is toch gevoelsmatig voor mij ook een van de, misschien niet de reden, maar toch wel een van de mensen die me toch ook een soort verliefdheidsgevoel op de Serie A heeft weten te geven, ondanks de gekke fratsen. Juist vanwege het feit dat hij natuurlijk zo bizarre beslissingen maakt op trainersgebied altijd bij Palermo. Want volgens mij staat hij zelfs nog steeds in de beschrijving van onze podcast. Natuurlijk de wekelijkse trainersontslagen staat daar volgens mij in.
Is hij de man?
Dat is eigenlijk gebaseerd op Zamparini. Vannacht helaas overleden, 80 jaar. Had volgens mij eind vorig jaar werd hij geopereerd aan een buikvliesontsteking. En toen kwamen er complicaties bij. En uiteindelijk is hij daaraan overleden. Sowieso een beetje een treurig einde van zijn leven. Want vorig jaar is zijn zoon overleden. Ja. Ook heel plotseling in Engeland ergens. Nu gaat hij. Het is, ik verwacht dat vanuit alle ploegen vandaag wel een bloemetje en een condoleance richting Palermo zou gaan. Want het is toch een van de meest kleurrijke figuren uit de Italiaanse voetbalgeschiedenis.
Absoluut.
Vroeger natuurlijk bij Venezia, maar vooral natuurlijk bij Palermo is hij echt
ons,
voor
ons, voor
ons,
bij Palermo toch. Ja. Ik bedoel met die selecties met Balzaretti, Pastore, Micoli enzovoort.
Cavani, Tony, Dybala.
Ja, Ilicic natuurlijk niet te vergeten.
Ja,
hij is toch de man geweest die daar verantwoordelijk voor was. Ook met een heleboel trainers. Die gaan we niet allemaal opnoemen.
Meer dan 40.
Maar hij is toch 80 geworden. En ik denk dat dat een mooie leeftijd is, eerlijk gezegd. Nieuws kwam wel inderdaad een beetje als een verrassing vanochtend. Wat dat betreft zien we toch minder kleurrijke figuren in het Italiaanse voetbal tegenwoordig, denk ik.
Voor de competitie misschien goed, maar voor het verhaal is het misschien iets minder.
Gisteren trouwens werd de Quagliarella 39, ook nog wel het vernoemen waard. 39, ik was echt wel verbaasd daarover, eerlijk gezegd.
En Koran Pandev?
Ja,
die gaat er nog even door. Hè? Dat is een Serie B-transfer, dus die hebben we nu even niet meegenomen. Maar...
dan hebben we alles benoemd, Wes, denk ik. Ja, echt bijna alles. Als mensen dan nog vinden dat we niet alles hebben behandeld in het uur, moet je ons het vooral laten weten op Twitter, op Instagram, op Facebook.
Echt ons best gedaan.
Zijn we iets minder toegankelijk, WhatsApp. Laat ook vooral even een recensie achter. We waren er maar niet, maar de komende periode zijn we er wel gewoon weer op vaste basis. Tenminste, dat gaan we proberen als er geen gekke dingen gebeuren. Vooralsnog, en zeker voor nu, bedankt voor het luisteren. Het was weer leuk. Wes, dankjewel voor je aanwezigheid.
Ja, graag gedaan. Jij ook, hè?
En altijd een eer, hoor. Altijd een eer. Heel veel Juventus vandaag. Daar gaan we verandering in brengen.
Het is goed, joh. Het is goed. We zullen wel zien.
Tot de volgende.
Tot de volgende.